We mogen vanavond nadenken over het geweldige en het bijzondere van de Heer Jezus. En ook dat hij genoemd wordt de spruit. Dat zijn weer die woorden uit de schrift. Ze komen 4 keer voor in Jesaja 4, in Jeremia 23, in Zacharia 3 en in Zacharia 6. 4 keer vindt u in de schrift een duiding van de spruit met een hoofdletter. En uit het verband is heel helder en zonneklaar te zeggen dat het over de Heer Jezus gaat. De schriften zijn het die van hem, van de Heer Jezus, getuigen. En de Heer Jezus zelf heeft dat alleen maar onderstreept. We gaan een klein stukje lezen uit Zacharia 6. Ik heb zo pas die 4 plaatsen genoemd. Het laatste van die plaatsen, dat was Zacharia 6. Zacharia 6. Voor het verband vanaf vers 9. Zacharia 6, vers 9. Het woord van de Heere kwam tot mij. Neem van de ballingen van Heldai, van Tobia en van Jedaja gaven in ontvangst. En u moet op die dag zelf komen en het in het huis of en het huis van Josia, de zoon van Sefanja, binnengaan, waar die mannen uit Babel naartoe gekomen zijn. En neem zilver en goud en maak kronen en zet die kronen dus op het hoofd van de hoge priester Jozua, de zoon van Jozadak. En zeg tegen hem: zo zegt de Heere van de legermachten. Zie, een man, zijn naam is Spruit. En in deze vertaling is het woord Spruit met allemaal hoofdletters geschreven. Dat betekent dus ook dat de vertalers beseften dat het niet zomaar over een mens, iemand ging, maar dat het kennelijk over Yahweh zelf ging. Zijn naam is Spruit, die zal uit zijn plaats opkomen. En hij zal de tempel van de Heere bouwen. Ja, hij zal de tempel van de Heere bouwen. Hij zal met majesteit bekleed zijn. Hij zal zitten en heersen op zijn troon. Hij zal priester zijn op zijn troon. Tussen die beiden zal vredesberaad plaatsvinden. En wat ze daar doen, zegt vers 14, mensen die dit aanreiken, die kronen, zullen voor Hedem, voor Tobia, voor Jedaja en voor Gen, de zoon van Sefanja, zijn tot een gedachtenis in de tempel van de Heere. Tot zover. Ik ga straks die andere teksten lezen. Anders is het moeilijker om het verband te zien. We willen zo graag ontdekken wat er van de Heer Jezus in het Oude Testament geschreven is. Als de schriften van hem getuigen, toen dit gezegd werd, bestond alleen het Oude Testament. Het Nieuwe Testament moest nog ontstaan. Dus wat staat er dan van hem in het Oude Testament? Nou, onnoemelijk veel. We hebben wel eens geroepen, en ook anderen voor mij hebben dat gedaan, op elke bladzijde vind je eigenlijk een foto van de Heer Jezus, elke bladzijde van de Bijbel. Misschien vindt u dat wat te ver gaan, dat u denkt aan de geslachtsregisters en zo, en die moeilijke namen die achter elkaar voorkomen, soms een pagina vol. Maar toch hou ik vol dat het echt gaat over de mooie, mooie, bijzondere persoon, onze Heer Jezus Christus. Door het geloof in de Heer Jezus bent u een kind van God. Als u de Heer Jezus hebt aangenomen als uw heiland en verlosser, dan mag u dat zeggen. Dan bent u vanaf dat moment verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dus vanaf het moment dat u geloofde dat de Heer Jezus de Zoon van God was, maar ook de redder en heiland van u is, Als u dat gelooft, als u dit aanneemt, naar u toe haalt. En geloven is in feite dank je wel zeggen voor. Het naar je toe halen. Dan gaat de Heilige Geest in u wonen en maakt van uw lichaam zijn tempel. Of je dat nu allemaal op een rij kunt zetten of ervaart, dat laat ik even helemaal los. Maar u wordt daardoor aan het lichaam van Christus toegevoegd. Lichaam van Christus, waarvan hij het hoofd is en wij de leden zijn. Op dat moment hoort u bij de gemeente. Dat is het typische van de gemeente. Dat is de doop met de Heilige Geest. Wat er ook ergens van gezegd wordt, dat is volgens 1 Korinthe 12 vers 13... 1 Korinthe 12 vers 13... door de Heilige Geest gedoopt, tot het lichaam van Christus gevoegd, aan één gesmeed. En dat is iets aparts, dat u echt bij het lichaam van Christus wordt. Hij het hoofd, wij de leden. Deelgenoot, zo zegt Petrus dat, van zijn van de goddelijke natuur geworden. En dat is iets. Dat is echt heel, heel apart. Heel bijzonder. U bent dus echt bijzonder. Niet omdat tante die en die dat ooit gezegd heeft, maar omdat Gods woord het zegt. Daarom, u bent bijzonder. En aan deze bijzondere mensen is ook een bijzonder boek toevertrouwd, is een Bijbel in uw handen gegeven. Natuurlijk zal de tegenstander zijn best hebben gedaan in de voorbije eeuwen om dat boek zo zwaar mogelijk te maken, zo weinig mogelijk toegankelijk te maken. En er is ook een tijd geweest dat je het eigenlijk helemaal niet mocht lezen als een leek. Alleen geestelijken, mensen die leiding gaven in de kerk, die zouden dit kunnen begrijpen. Maar de gewone man, te moeilijk? Nee, dus op slot. Het was zelfs verboden soms. En we maken ons dan zorgen over landen waar je geen Bijbel mag hebben. Nou, er had zorg over Nederland moeten zijn, waar ze wel een Bijbel hadden, maar ze niet mochten hebben. Dat is een hele andere situatie, maar ze hadden in beide gevallen geen Bijbel. En in die Bijbel staat zoiets bijzonders over de Heer Jezus. Waarom wil de duivel dat die Bijbel niet gelezen wordt? Nou, omdat het over hem gaat. En de duivel die wil dat het over hem moet gaan. Dus heel eenvoudig. Dat is zijn totale tactiek. En wij mogen vanavond kijken naar een beeld van de Heer Jezus. En dat zal ik nu schetsen. Dit voorbeeld uit Zacharia 6... is in de tijd dat er een aantal mensen uit Babel, uit de verwarring, uit de ballingschap terugkwamen in Jeruzalem. Ezra, Nehemia, die tijd. En ze mochten weer beginnen met de herbouw van de tempel, Ezra. Met de herbouw van de stad, Nehemia. In die tijd zijn er profeten geweest. Dit is er een van. En in die tijd waren er ook tegenstanders. Vanaf het moment dat je opnieuw voor de Heer een getuigenis wilt zichtbaar maken, dan gaat de tegenstander ook weer actief worden. En die heeft kans gezien om het werk stil te leggen, om het te vertroebelen, het te beïnvloeden. Nou, ze hebben het tegenwoordig over dat er iets gehackt wordt. Nou, dat was toen ook al zo. Maar niet met elektronica, maar pogingen aangewend om iets echt compleet stil te leggen. Hetzelfde verhaal. In die tijd heeft Zacharia een boodschap op een geweldige manier mogen etaleren. En hij heeft ook in de tijd van Ezra willen steunen. Ezra 5 zegt bijvoorbeeld dat daar iets gebeurde terwijl die profeten, en daar wordt Zacharia bij genoemd, gesproken hebben. En nu is het zover dat het werk een beetje stil ligt in Jeruzalem, omdat de vijand zo actief was. Ze hebben ook een brief gestuurd naar de koning ergens ver weg. En ze hebben gezegd, nou, mag dat allemaal wel wat die mensen daar doen? Nou, die kregen dus ook nog een soort advies van stilliggen. Totdat het heeft tijden stilgelegen. Dat er niks gebeurde. Ook niet zo vreemd vandaag. Als je denkt aan de ontwikkeling van de gemeente. En ze zitten bij elkaar, waarschijnlijk met de handen in het haar. Waarschijnlijk om te piekeren, wat moeten we nu doen en hoe moeten we verder? En dan komt Zacharia daar op bezoek. Dan komt de profeet op bezoek. Ik zou willen dat diezelfde ervaring voor ons geldt als we bij elkaar zijn als gelovigen. Of het nu een bijbelstudie is door de week of een samenkomst op de zondag. Maar dat er een profetenbezoek komt. Een woord van de Heere met iets buitengewoons. En die zegt, jullie moeten een kroon maken. Nou, dat is het allerlaatste wat je verwacht. Je zou zeggen, nou, Zacharia gaat even precies vertellen wat God gaat doen met al die tegenstanders. Die worden even van de kaart geveegd. En die worden eigenlijk aan de kant geschoven. Als een bulldozer spullen wegschuift. Ja, dan wordt het een soort stapel. Maar daar ben je voorlopig af van die spullen. Maar het gaat over wat anders. Jullie moeten een kroon maken. Zelfs meervoud kronen. En jullie moeten die kroon gaan zetten op het hoofd van Jozua, de zoon van Jozadak. Er was toen in die tijd een hoge priester, Jozua, die zoon van Jozadak. Dat is dus niet de Jozua die ooit Israël uit de woestijn in het land heeft mogen brengen, maar iemand anders, maar een hoge priester. En dat hebben ze gedaan, ze hebben een kroon gemaakt. En die kroon is op het hoofd gezet van Jozua. Nu heeft een hoge priester van alles. Als u de priesterkleding zou bestuderen in de schrift, dan kunt u van alles vinden. Hele mooie dingen, ook van een tulband, van iets wat op zijn hoofd is, maar ook van een diadeem, een gouden diadeem, die op de voorkant van zijn tulband is geprikt. Of dat ooit een kroon genoemd is, ik weet het niet, ik geloof het niet. Maar nu wordt in één keer een hoge priester van een kroon voorzien. En daarin wil ik u gaan bemoedigen. U en ik zouden zo blij moeten zijn met onze hoge priester, dat we één groot verlangen hebben om hem een kroon op zijn hoofd te zetten. Je kunt denken aan iemand die geëerd wordt, een medaille van de koning krijgt, of een huldeblijk krijgt, omdat er iets gepresteerd is. Maar als je nu de Heer Jezus zelf een beetje dichterbij haalt, wat zou je dan hem doen? Nou, er komt een moment dat jij een kroon hebt en dat je die kroon aan hem gaat geven. Maar dan bent u in de hemel. Dan zit u niet in Sliedrecht. Als u in de hemel bent, nadat u voor de rechterstoel van Christus openbaar geworden bent en u uw kroon gekregen hebt, waarvan Paulus zegt, voorts is voor mij weggelegd de kroon van de gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag gaat geven. Die heb je dus. Die krijg je. Voor wat je gedaan hebt, voor wie je geweest bent voor de Heer Jezus, krijg je een kroon. Maar die kroon geef je aan hem die je dan op dat moment tegemoet stapt en je geeft, Heer, u hebt het gedaan in mij. Want misschien ben ik werktuig geweest, maar u hebt het werk gedaan in mij. U was het die de kroon verdient. Je geeft hem de eer. En nu vooraf een kroon op het hoofd van de hoge priester. En waarom moet dat dan? Nou, Zacharia is volstrekt duidelijk waarom dit moet. Want vanaf het moment dat Jozua die kroon op zijn hoofd heeft, hij kan nauwelijks eraan wennen, dan wordt gezegd, ja, maar eigenlijk is het helemaal niet voor jou, Jozua. Het is voor iemand die nog komt. En dan gaat het ineens, zie een man, zijn naam is Spruit, zal uit zijn plaats opkomen. Die uitdrukking zal uit zijn plaats opkomen vindt u eigenlijk maar twee keer. En dat is hier, maar ook in Galaten 4 vers 4. Dat zal ik u voorlezen, want ik vind het wel de moeite waard om het even te lezen. Die kent u wel van de kersttijd. Het is echt een hele bijzondere tekst die vaak gelezen wordt in de adventtijd. Galaten 4:4. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Dus hij zond zijn zoon. Maar hij zond zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, enzovoort. Weet je wel? Dus het is volstrekt helder dat het dan gaat over de Heer Jezus. God zond zijn zoon uit. Misschien heb u ooit meegemaakt dat een zendeling of iemand anders naar een bepaald land werd gestuurd, uitgezonden. En uitgezonden door de gemeente die misschien baden, zongen, misschien wel handen oplegden. Een zendeling werd uitgezonden. Zo zendt God zijn zoon uit. Hij heeft, met alle eerbied gesproken, hem naar het zendingsterrein gestuurd. Toevallig is hij dan in Nederland uitgekomen. Beetje cru, maar pak het alstublieft. Nu, Zacharia 6 zegt, zal uit zijn plaats opkomen. Het is precies hetzelfde. Dus uit die heerlijkheid van Jehwe, uit de glorie van de hemel, heeft God zijn zoon uitgestuurd, uitgezonden, om naar hier te komen. Zie een man, en zijn naam is Spruit. Uit God geboren, niet uit de man, niet door de wil van het vlees of door het vlees of wat dan ook. Zoals ons evangelie Johannes 1 dat zegt, niet uit de mens, maar uit God geboren. God heeft zijn zoon uitgestuurd. En die man is hier geweest. Die man heeft hier gewerkt. Die man heeft hier één bijzonder doel gehad. En namelijk alle aspecten van Jahwe, alle aspecten van de Vader, alle mooie kanten van de Vader, om die te etaleren. Om te tonen wie de Vader is. Ik raak niet uitgekeken op het hele bijzondere van Exodus 40, als Mozes de tabernakel klaar heeft en de Heere zijn heerlijkheid gebruikt om die tabernakel ook te vullen. En als het dan zo gevuld is, vervuld is, dan kan Mozes niet eens binnengaan vanwege de heerlijkheid, vanwege de glorie van God. En dan mag hij toch de stem horen. Iemand roept uit die heerlijkheid, uit die glorie, kom eens wat dichter bij Mozes. Ik wil even met je praten. Dat is Leviticus 1. Exodus 40 heb ik net geschetst. Tabernakel is klaar. De wolk van glorie is daar aanwezig. En uit die wolk van glorie komt een stem. Kom dichterbij, Mozes. Ik wil met je praten. En waar gaat de Heer dan over praten met Mozes? Nou, u denkt natuurlijk over corona en over injecties wel of niet. En welk soort injectie? Eén deugt wel en ander deugt niet. Zou die het daarover gehad hebben? Nee. Zou die het gehad hebben over al die verschillen die er zijn tussen de kerken A en B en C en D? Ook niet. Waar gaat het dan wel over? Over één iemand. Namelijk over iemand die het brandoffer is. Daar spreekt de Heer over. Direct. Zomaar met de deur in huis vallend. Onmiddellijk dat schitterende van de Heer Jezus, het mooie. En het brandoffer is niet uw schuldoffer, uw zondoffer. Die had u nodig. Om ooit voor God te kunnen zijn, had u dat schuld in de zondoffer nodig. Maar daar gaat het niet over. Het gaat daarover het brandoffer. En dat is dat deel van het offer, van het offer, wat de Heer Jezus voor zijn vader gedaan heeft. Moest de vader verlost worden van prut en van ellende? Nee, natuurlijk niet. Wij wel. Maar de vader, maar dat is dat wat de Heer Jezus deed om de bijzondere eigenschappen, de kenmerkende dingen van de Vader te laten zien. En elke stap van de Heer Jezus, elke daad, elk woord, had één groot doel. De Vader etaleren. Het prachtige van de Vader laten zien. En wij denken, ja, als God gaat, dan gaat het over ons. Natuurlijk gaat het over ons. Het gaat nu altijd over ons. En alle liederen gaan ook al over ons, bijna. Sorry hoor, ik chargeer. Ik ga te ver misschien. Maar wij hebben het altijd over onszelf. Ik weet niet of u dat ooit meegemaakt hebt. Dat u, waarschijnlijk wel, maar goed, ik neem maar aan dat het nieuw is. Dat iemand bij u bezoek komt. En dan zou u eigenlijk wel willen weten hoe het met die iemand gaat. Maar dat hoef je niet te vragen, maar dat begint gelijk over zichzelf. En over de kwalen en over de ziekenhuizen en over de toestanden en over wat er gepresteerd is en over wat er allemaal wel goed ging. Alle roemruchten en roemrijke daden worden geëtaleerd. Dus iemand komt en En je zou eigenlijk wat van, zou die wel interesse in mij hebben? Zou die wel, hij komt bij ons op bezoek. Maar het gaat helemaal niet om ons, over mij. Maar het gaat over hemzelf. Hij is alleen maar bezig met zichzelf te promoten. U kent ze wel. En u ergert zich misschien een beetje. Maar bent u ook niet een beetje zo? Als de Heer Jezus komt, ja, dan moet het over mij gaan. En over mij, en over mijn probleem, en hoe mijn probleem wordt opgelost. En hoe... Nou, dat was ook een probleem. Dat moest ook opgelost. Heb u ooit iemand ontmoet die het dan over iemand anders heeft? Niet over zichzelf. Ik hoop dat u het snapt. De Heer Jezus, die hier op aarde gekomen, heeft in de allereerste plaats de bedoeling gehad om iets bijzonders van zijn Vader te etaleren. Zijn liefde, zijn genade, zijn wijsheid, zijn heiligheid. Die dingen, ja, die zijn we kwijt. Maar dat is Leviticus 1. Dus Mozes, tabernakel klaar. Hij kan niet naar binnen, wordt toch geroepen, wordt uitgenodigd om dan binnen te gaan. En wat hoort hij dan? Een enorme etalage van het offer. En wie is het offer, dat is de Heer Jezus. Het lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar die kan zeggen, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En ik ben hier om zijn wil te doen. Vader, ik heb het werk voleindigd wat u mij gegeven hebt om te doen. En ik heb uw naam, uw wezen bekendgemaakt. Ik heb verteld wie u bent. En dat element van de Vader zien in het werk van de Heer Jezus, dat is nieuw. En het tweede hoofdstuk van Leviticus gaat over het spijsoffer. En dan gaat het ook over de Heer Jezus. Weer hetzelfde. Die beide offers zijn aangename offers. Zondoffer, schuldoffer, nooit aangenaam. Buiten de lege plaats verbrand. Echt een groot verschil. Deze twee offers die werden in het huis van de Heer in die tabernakel of in de tempel later op het altaar gebracht. Daar ging het over. Het ging daar over de Heer Jezus. Die de Vader etaleerde. Weet u dat de Vader aanbidders zoekt? Wat moet u de Vader dan vertellen? Over uw goede daden. Dat u altijd op tijd uw auto waste en zo. Dat u geen beurt oversloeg. Zou het daarover gaan? Onzin. Waar gaat het dan over? Wat zou u de Vader mogen vertellen? Over wat u allemaal goeds gedaan hebt. Wat een van de uwen goeds bewerkte, het is allemaal door Gods genade volbracht. Ook dat. Ja, heb ik het dan gedaan? Nee, de Heer in mij, hooguit. De Heer Jezus, lieve broeders, zusters, probeer het nu eens. Probeer nu van dit te leren dat de Vader aanbidders zoekt. En dat u die spruit die uitgezonden is, uit zijn plaats opkwam, Zacharias 6. Die zal de tempel van de Heere bouwen. Die heeft gezegd toen hij hier op aarde was, breek deze tempel maar af. En in 3 dagen zul je een andere zien. Hij bedoelde zichzelf. In wie de ganse volheid van de Godheid lichamelijk woonde. In hem woonde alles van de Heere. Die zou in de plaats komen. En hij zal met majesteit bekleed zijn. En hij zal zitten en heersen op zijn troon. En hij zal priester zijn. En tussen het koning zijn en het priester zijn van de Heer Jezus. Dat is vredesberaad. Dat zit ertussen. Er is geen tegenstelling tussen zijn priester zijn en zijn koning zijn. Weet u, niemand mocht ooit als hoge priester ook koninklijk zijn. En als het wel gebeurde, was het fout. Bij Saul en bij Jerobeam, en bij Uzzia ten dele. Je kunt het terugvinden, maar het was altijd fout. Niemand kon dat doen. Er was een priester, en naast de priester was een koning. Daarom heeft de Heere en Mozes, koning van Jeeschuden, zo wordt hij genoemd, en Aaron samen dat werk gaan laten doen. En zo is het gebleven. Maar bij de Heer Jezus, zegt Zacharia, is het anders hoor. Dan komt er één die spruit. En dan zal een priester een kroon op zijn hoofd hebben. Zoals Jozua eventjes kreeg, die kroon die werd op zijn hoofd gezet, zo zal er één zijn die de echte Melchizedek is. Dan snapt u dit beeld. Koning van de gerechtigheid, koning van de vrede, priester van God de Allerhoogste. Dat heb je bij Melchizedek, dit beeld vanaf het boek Genesis al te pakken. En dan ziet u terug. En onze spruit, de Heer Jezus, niemand anders dan hij, krijgt die kroon. Zou u hem die kroon niet willen geven? Ja, ik weet niet of ik het kan, maar als ik een kroontje krijg van de Heer, dan zeg ik, Heer Jezus, alstublieft. Ik heb er misschien op aarde niet altijd gelegenheid voor gehad. Ik heb het misschien wel gekund, maar een beetje gefaald, een beetje boel gefaald. Maar hier hebt u het. Ik ga u alsnog kronen. Heer Jezus, want u bent de spruit. U bent die priester. En die priester die heeft twee taken gehad volgens het Oude Testament. Dat is elke dag reukwerk ontsteken, gebed. Elke dag het licht aanhouden, de kandelaar verzorgen. Het licht der wereld. Voorbeden doen. Maar die heeft ook een andere taak, namelijk op de grote verzoendag. In een ander gewaad in te gaan in het allerheiligste en op het verzoendeksel het bloed te sprenkelen. Dat is onze hoge priester. Dat is de Heer Jezus. Uw heiland, uw verlosser, die voor u op aarde kwam, door God uitgestuurd, uitgezonden, dat is die spruit. En hij mag de kroon krijgen en hij mag de glorie krijgen en de aandacht krijgen. En het mag over hem gaan. En vanaf het moment dat u dat doet, eert u de Vader. Want hij heeft hem uitgestuurd. Hij is door de Vader uitgezonden. Schitterend is het. Ik hoop dat u het ziet. Hier is de spruit, de priester. En dat is de Heer Jezus. Ik ga naar Zacharia 3. Ik blader even terug in de Bijbel. U ook misschien, eventjes, als u kunt. U kent een stukje tekst, waarschijnlijk uit uw hoofd, want het is vaker geciteerd, misschien ook wel heel vaak benoemd in de gemeente. Vers 1, daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien. Dat is diezelfde hoge Jozua die ook genoemd werd in hoofdstuk 6. Die voor het aangezicht van de engel van de Heere stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. En de Heere zei echter tegen de Satan, de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Nou, vers 4 zegt, trek de vuile kleren uit. En hij zei, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. Vervolgens zei ik, laat ze een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de engel van de Heere erbij stond. Toen verzekerde de engel van de Heere Jozua, zo zegt de Heere van de legermachten. Als u in mijn leven, als u in mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van mij vervult, dan zult u ook mijn huis besturen. En dan zegt vers 8... Luister toch, hoge priester, jullie en de vrienden die voor u zitten, ze zijn immers een wonderteken. Want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen. Dan blijkt ineens dat er een knecht ook de spruit is. Ze pas zagen we dat die spruit een priester was. En nu zien we dat die spruit een knecht is. Vanaf het moment dat u iets wilt doen voor de Heere, zal de Satan u aanklagen en proberen u van elke activiteit voor de Heer Jezus of voor God de Vader, om je daarvan af te houden. Om dit te belemmeren. En hij wijst altijd op zwakke punten, een verkeerde vertaling, dat is minst erger hoor. Of een lied dat niet helemaal passend is, waar misschien wel een regeltje niet helemaal kosher is. Van alles kan er gebeuren waardoor je toch niet dat doet wat de Heer zo graag wil. Maar dat is het meest, ja, maar er zijn ook vuile dingen. Er zijn zelfs in het meest heilige van het dienen van de Heer elementjes dat u aan uzelf denkt, of misschien wel met hele verkeerde dingen bezig bent. Die komen zomaar binnen, filmpjes van vroeger. De Satan kan alles kennelijk projecteren. Hoef je niet eens iets voor te downloaden. Dat heb je in één keer, pats, boom. En ineens zit je weer midden in iets wat nooit goed ging. Of misschien vind je jezelf wel geweldig op dat moment. Dat je toch nog een psalm uit je hoofd kunt zingen. Prijs de Heer met blijde galmen. Nou, die ken ik dan toevallig wel uit mijn hoofd. Maar ik bedoel, misschien maak je dat wat hoogmoedig. In no time zijn er verkeerde dingen. In no time heb je vuile vlekken. Heb je verkeerde elementen om je heen. En de Satan zegt, zie je wel, dat is dan die vrome hein. Die wil wat doen. Die wil aan de bak. Maar moet je eens kijken. Ontmoediging dus. In no time. En nu zegt de hoge priester Jozua, ik trek je die vuile kleren uit. En ik doe je een statiegewaad aan. En het is weg. Hoor je? Het is weg. Voor altijd weg. Gereinigd door het bloed van Jezus. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Als God het is die rechtvaardigt. Wie zal dan veroordelen? Romeinen 8. En dan ineens die ommekeer. Dan gaat het ook naar die knecht. Die ene knecht, de spruit. Ik wil het proberen. De knecht die zo vaak beschreven wordt, bijvoorbeeld in Jesaja 42, 49, 50, 53, vier hele hoofdstukken in het boek Jesaja gaan over die knecht. Vele duidingen. Maar het begint misschien in Exodus. In Exodus 21, daar wordt ineens tussen het bijzondere van het altaar en van de 10 woorden, de 10 geboden, ineens een knecht geschilderd. Als er één bij jullie is die een knecht heeft, die een slaaf heeft, en die moet dan 7 jaar dienen, en die mag dan na een 7-tal jaren vrij weggaan met beloning en al. Maar als die knecht van de Heer een vrouw gekregen heeft, ja, dan moet die vrouw blijven. En als die knecht dan zegt, ja, maar ik wil niet als een vrij man weggaan. Want ik heb mijn Heer en mijn vrouw en mijn kinderen die daaruit geboren zijn lief. Dan zal die knecht bij de deurpost worden gebracht met een priem. Zijn oor worden geprikt aan de deurpost. Zit je altijd vast. Nou, ze hebben die priem er weer uitgetrokken, want die man moest toch aan het werk s'avonds. Sorry, maar symbolisch is het. En nu hoor je altijd bij dit huis. Maar hij had zijn vrouw en zijn kinderen en de Heer lief. Zou u eens willen denken aan de Heer Jezus? Die hier op aarde als een knecht gekomen is. Hij diende ons als een knecht, zegt een bekend lied. En terecht. Hij is de mensen gelijk geworden. Slaaf geworden. Filippenzen 2. Die het God gelijk zijn, niet als roofgoed hebben geacht. En heeft zich vernederd. Is gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. De Heer Jezus, de knecht des Heren. Als er één is geweest die als een vrij man had kunnen weggaan, dus als er één is geweest die hier op aarde 33 jaar heeft geleefd en geen enkele blaam, geen enkele zonde heeft gedaan en geen blaam heeft, dan had hij zo naar de hemel gekund. Dat had gekund. De enige die dat kon, was de Heer Jezus. En juist die ene die dit ooit heeft laten zien, want daarna is er nooit iemand geweest en daarvoor was er ook niemand. Er was ook niemand die dit kon. En die ene die dat wel heeft gedaan en wel een feilloos leven heeft geleefd, die had terug kunnen gaan. En die zei, ik ga niet, want mijn Heer heeft mij een vrouw gegeven. Jij en ik zijn gegeven aan hem en dat heeft voor hem betekend dat hij altijd slaaf blijft. En als Lucas 12, de meest vreemde tekst in de Bijbel, hoor. U kent hem, 12 vers 37. Als je dan in de hemel komt, dan zal hij zeggen, ga maar aanliggen. En hij komt naderbij om jou te dienen. Voor wie geldt dat? Voor die de Heer gediend heeft. Voor die ook slaaf wilde zijn. voor mensen die dezelfde houding hadden als de houding van de Heer Jezus. Die worden notabene bediend door de Heer Jezus zelf. Nog steeds slaaf in de hemel. U had nooit gedacht dat u daar een soort superober zou aantreffen die u gaat voorzien van het een en van het ander. Dat gaat gebeuren straks. De knecht. Bent u niet blij met die knecht? En zou u dan niet zelf die knecht willen eren? Zou u dan niet willen zeggen, dank u wel, Heer Jezus? Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Dat betekent dat we altijd bezig mogen zijn voor, het, ja, voor de eer van de Heer Jezus. U vindt het hier in Zacharia 3, de knecht wordt ook spruit genoemd. De Heer heeft een spruit. Als het om de priester gaat, zoals ze pas in Zacharia 6, dan loopt dat parallel met het evangelie van Lucas. Waar begint het mee? Met een priester in de tempel, met Zacharias en zijn vrouw. Dat gaat helemaal door. Ook de geslachtsregisters gaan die kant op. Maar als het over de knecht gaat, ja, dan moet u bij het Marcus-evangelie beginnen. Want die is niks, die is alleen maar dienaar. En er wordt geen geslachtsregister genoemd, er wordt eigenlijk niks gezegd. Daar vindt u dat terug. U hebt dus al twee evangeliën achter de knopen. Sorry. In uw hart, hoop ik. En van de priester. En van de knecht. Een derde. Jeremia 23. Jeremia. Er staat er zelfs twee keer. Het staat ook in 33, maar ik neem 23. Jeremia 23. Vers 5. Nou, ook een paar teksten daaraan vooraf. Wee de herders, zo begint vers 1, die de schapen van mijn weide ombrengen en overal verspreiden, spreekt de Heer. Vers 3, ik zal het overblijfsel van mijn schapen bijeenbrengen uit al de landen waarheen ik hen verdreven heb. Vers 4, ik zal over hen herders doen opstaan die hen weiden zullen. Ze zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden, spreekt de Heer. Dan komt de tekst. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal de Heere onze gerechtigheid. Hele mooie teksten. En dat betekent dat door Jeremia, ver na David, maar ook ver na Salomo, teruggekeken wordt naar de zoon van David, die als een koning zou heersen. Salomo, Davids zoon, heeft de kenmerken laten zien van die spruit. Maar hij is het niet. Want Jeremia spreekt over een tijd waarin ook Salomo al overleden was. Dit is in de tijd van Daniel en in de tijd van Ezechiël. Dat is in de tijd van de ballingschap. En later van Ezra en Nehemia. Maar toch zou er een rechtvaardige spruit zijn. Ik heb gisteren een poging gewaagd om iets over koning Salomo te zeggen. In een toespraak. Maar dat heeft me geraakt. Salomo is natuurlijk de meest wijze koning die er ooit geweest is. De meest rijke koning. Er was ook vrede in zijn tijd. Zijn naam Salomo, Shalom, zegt dat ook een beetje, de vredekoning. Hij heeft alles gedaan. En hij heeft schitterende dingen gedaan. In het begin in elk geval. Later is hij ook gaan afwijken. Jammer genoeg. Maar hij heeft aanvankelijk een paar dingen gedaan. En die wil ik u zeggen. Want als u denkt aan de Heer Jezus. En u hoort de Heer Jezus zeggen. Meer dan Salomo is hier. Dat zegt de Heer Jezus. In Matthäus 12 bijvoorbeeld. Dan duidt hij erop. Er komt een tijd dat er mensen uit verre landen, koningen van Scheba, uit weet ik veel, hoe ver bij Jeruzalem vandaan, mensen naar Jeruzalem komen om daar te huldigen en geschenken te brengen. En het andere voorbeeld, meer dan Jona, Jona is de enige profeet die ooit naar de heidenen is gestuurd om aan de heidenen het evangelie te verkondigen. Meer dan Jona is hier, zegt de Heer Jezus. Hij duidt op zichzelf. En meer dan Salomo is hier. En uit de heidenwereld komen mensen naar Jeruzalem om daar te huldigen. En die Salomo heeft een paar dingen gedaan. En die heel veel, bijna niet op de sommen zoveel. Maar hij heeft toch een heidense vrouw in Jeruzalem laten wonen. Dat moet je een keer in uw oren knopen. Dat heb ik wel eens genoemd. Want dat is heel apart. Net zo apart als in de tijd van Jozef. Jozef een heidense vrouw had. Toen de broers op bezoek kwamen, door de nood gedreven in de grote verdrukking. Sorry dat ik het zo even heel vlug doortrek naar een toekomstige tijd. Dan komen ze daar niet in het paleis van de koning, maar in het huis van Jozef. Daar komen ze aan, dus niet in het paleis, maar in het huis van Jozef. En daar hebben ze een maaltijd en daar zitten ze allemaal op een rijtje, oud en jong, precies op volgorde. En dan maken ze kennis met Jozef zijn vrouw. Die Jozef heeft in Egypte een heidense vrouw getrouwd. Nou, ik bedoel, alleen dat idee dat er een heidense vrouw in beeld zou komen is al absurd. Maar dit is nu precies wat het wil zeggen. En iets voor David zijn geboorte is er een heidense vrouw aan een zekere Boaz gekoppeld in het boek Rut. En daaruit is David geboren. En nu is Salomo aan het bewind. En Salomo die heeft, zegt men, staat ook in de schrift, 1000 vrouwen gehad. Maar 1 daarvan is in het huis van Salomo zelf gaan wonen. 1 maar. Dus die 999 hebben waarschijnlijk een tentje op de hei gehad. Sorry hoor, zal wel anders zijn geweest. Maar 1 in het paleis van de koning. In zijn eigen paleis, waar hij een troonzaal, waar hij ook een woonzaal had. Een even grote woonzaal was voor die heidense vrouw. In Koningen 7, vers 8. En daarover gaat het in dit boek Hooglied. Over die ene vrouw, over die hele bijzondere. Niet over die 999 anderen. Maar over die ene. Dat geloof ik stellig. Salomo. En die heeft die ene vrouw in Jeruzalem laten wonen. Zou u willen zeggen, nou, er is ooit een spruit geweest die ervoor zorgt dat er in de hemel een heidense vrouw gaat wonen. En wie is die heidense vrouw? Nou, daar valt u in een geval onder. Tenzij u Joodse wortels hebt. Met andere woorden, die heidense vrouw is gezien. Maar Salomo deed nog meer. Dus hij heeft niet alleen die heidense vrouw. Toen hij die tempel ging bouwen, dan heeft hij voor die tempel 2 van die grote zuilen neergezet. Koperen zuilen, enorm hoog, met versierde dingen, kunstwerken. Opvallend, groot. Massief zou je zeggen. Massaal. En die ene heeft hij Boaz genoemd. En Boaz was die man die in de tijd van Rut met die heidense vrouw ging trouwen. Dat was die Boaz. En Jachin genoemd. En Jachin, 1 Kronieken 7, 1 Kronieken 7, nog een keer, gaat u die 24 priesterordeners bij langs. 24 clusters van priesters. En een van de 21ste, op mijn hoofd gezegd, was Jachin. Dat is hoofd van een priestergeslacht. Had een priester de mogelijkheid om een heidense vrouw te trouwen? Nee, nooit. Dus er staan 2 zuilen voor de tempel, heeft Salomo gedaan. 1 zuil, heidense vrouw. 1 zuil, nee, nooit een heidense vrouw. Niks, kan niet. Dat is nu precies wat de brief aan de Efeziërs nu probeert duidelijk te maken. Dat de gemeente bestaat uit Jood en heiden. Is dat hetzelfde? Nee, de gemeente is geen Jood geworden. En Israël wordt ook nu niet als leidmotief neergezet. Maar beiden hebben door het geloof in de Heer Jezus leven uit God. Die 2 die zijn echt 1 geworden. En u ziet het, Salomo heeft het geschetst. De spruit die de koning is, heeft dit laten zien. Nou, een derde element van Salomo wat ik wil benoemen is dat hij de ark van het verbond in die tempel die hij gebouwd had, heeft neergezet. En toen hij dat in die achterzaal heeft geplaatst, heeft hij die draagstokken van de ark van het verbond, de draagstokken van de ark van het verbond, laten uitsteken. Zat echt erbij. Want niemand kon daar komen. Hoe kon je nu zien dat de draagstokken ooit geweest waren? Nou, die werden zo ver uitgetrokken dat ze tegen het gordijn aanprikten en je dus de contouren van die draagstokken zag als je in het heilige was. Er was een voorhof, net als bij de tabernakel, een heilige waar het reukofferaltaar stond en de kandelaar stond en waar het, de tafel met de toonbroden stond. En dat was het heilige der heiligen, dat was in donkerheid. En daar stond die ark kennelijk zo dat de draagstokken door het gordijn, door het voorhangsel heen, zichtbaar waren in het heiligdom. Zal ik het anders zeggen? Ik hoop dat het overkomt. Ze zullen eens in de hemel komen en ineens tot de conclusie komen, ja, de Heer was er altijd. Hij was erbij. Toen we niet wisten hoe we door het water gingen, ging die ark voorop, die draagstokken. Toen we niet wisten hoe het moest met Jericho, ging de Heer voorop, die draagstokken. Toen we niet wisten hoe we een pleisterplaats moesten vinden voor ons, zegt een van die boeken van Mozes. Die zegt dan, kijk, en daar gaat de Heer voorop. Toen Mozes Hoban zijn zwager vroeg van, kun je ons niet helpen, kun je ons niet als een soort gids dienen en kun je ons niet de pleisterplaatsen aanwijzen die geschikt zijn om daar een kamp op te slaan. Toen zei de Heer, ik stuur mijn ark 3 dagen vooruit. Hij gaat zelf 3 dagen voorop om een pleisterplaats te zoeken voor het volk van God. Nou ga ik het wat anders zeggen. Weet je, toen het heel moeilijk was en je niet wist hoe je eruit moest komen, hoe er één ooit een oplossing kon aandragen, en je misschien nooit iets gezien hebt, dan kom je straks in de hemel en dan zie je die draagstokken. Oh ja, hij was er toch bij. Hij was er altijd bij. Hij laat je nooit alleen. Ik zal bij u zijn, ik zal met u zijn tot in eeuwigheid. Dat is de Heer Jezus. Ik vind het zo'n troost. Maar Mozes had nog iets. Salomo had nog iets. Hij ging behalve die ark ook de tent van ontmoeting in het tempelgebeuren, in het tempelcomplex brengen. Dus je zou zeggen, nou als je dan toch van het ene huis naar het andere verhuist en dat ene huis laat je dan los en leeg achter, laat maar, voorkom het wel, laat maar. Misschien wordt het wel afgevoerd naar grofvouw. Nee dus, die tent van ontmoeting werd meegenomen door Salomo in de tempel gebracht. Nu, misschien gaat het u iets te ver, maar het is niet te ver, denk ik. Ik denk dat ik het zeggen mag. Die tent der ontmoeting is de samenkomst die u hebt met hem. De onderlinge bijeenkomst, zoals dat genoemd wordt in Hebreeën 10, is ons bij elkaar komen bij hem. Bij hem, daar waar hij woont, mogen wij komen. En hij wil er zijn als wij bij elkaar komen. Komt maar 2 keer voor in de Bijbel, 2 Thessalonicenzen 2 en Hebreeën 10. En die beide dingen, die zijn zo prachtig. Maar er zijn momenten dat u misschien een bijeenkomst hebt gehad en misschien denkt, nou ja, wat dat dan te betekenen had, weet ik niet. Ik weet het ook niet. Ik probeer iets te zeggen, ietsje. Ik was 1 jaar of 8 misschien, ik weet niet precies hoe oud. In de kerk waar ik toen was, werd Psalm 56 gezongen. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, wat stervelingen zou mij schenden. En nou ja, die prachtige woorden. En ik weet nog dat ik daar zat te huilen. Je moet maar niet zeggen, was je toen al tot bekering gekomen? Besefte ik in elk geval niet. Maar het was wel een beleving. Ik denk, dit is het. Ik ben het nooit meer kwijt. Als ik nu Psalm 56 lees, of zing, of hoor, nou, dan mag ik janken. Misschien is dat alleen maar voor emotionele mensen, maar vergeet het alsjeblieft, maar het heeft je zo diep geraakt dat je het nooit meer kwijt bent. En nu kan ik een hele rij gebeurtenissen opnoemen die zo bepalend zijn geweest voor mijn geestelijk leven. Ook mijn roeping. Door een tekst uit de Bijbel. Als je die tekst leest. En nog die samenkomst daar in dat kleine huisje waar een broeder iets gaat vertellen over het offer. Of die samenkomst bij mijn geestelijke vader en moeder waar zo'n enorme lading hing. En zeg nu niet dat dat kennis was, want het waren hele eenvoudige mensen. Maar de Heer was daar. Als u straks in de hemel komt, dan ziet u, oh ja, die tent van ontmoeting. Daar is hij nog, hij is er nog, hij is bewaard gebleven. Als een curiositeit, nee, als een herinnering, als een buitengewone herinnering. Een buitengewoon stuk zegen voor u, omdat u daar op dat moment genoot van de Heer Jezus en zag wie de Heer Jezus was. Dat heeft Salomo allemaal verwerkt in zijn handelingen. En de spruit, wie de Heer Jezus, die zegt, en meer dan Salomo is hier. Als dit al zichtbaar is geweest toen, wat zal er dan niet zichtbaar worden door hem? Dat wordt nog meer. Dit wordt een surplus van alles wat bijzonder en alles wat kostbaar is. En de laatste tekst die ik vanavond lezen wil, komt uit Jesaja 4. Waar iets bijzonders staat, vind ik. Jesaja 4. Vers 2. Jesaja 4, vers 2. En op die dag zal de spruit van de Heere tot een heerlijk sieraad zijn. En de vrucht van de aarde tot trots en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn. Ik laat de rest, u mag verder lezen, want het is prachtig wat u dan verder krijgt. Maar er zal iemand zijn, ook weer de spruit genoemd. En nu blijkt, en dat is uit de grondtekst echt duidelijk, dat de spruit Jahwe zelf is. U hebt de spruit gezien die priester is, u hebt de spruit gezien die knecht is, u hebt de spruit gezien die koning is. En u hebt nu een spruit die Jahwe zelf is. En dat begrijp ik niet. Hoe kan Jahwe zelf spruit zijn? Nu, dat is nu precies het bijzondere van Jahwe, van de Heere. Al die aspecten van de Heer Jezus, alles wat hij heeft laten zien, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Zou de Vader dan knecht zijn? Ja, ik denk het wel. Zou de Vader dan koning? Ja, natuurlijk. Zou de Vader dan priester zijn? Maar de Heer Jezus zelf was Jahwe. We proberen wat filmpjes op te nemen voor mensen die graag naar een filmpje luisteren, kijken, met een boodschap over de Heer Jezus. Maar het grootste wonder van de Heer Jezus, het gaat over de wonderen van de Heer Jezus. Dat heb ik denk ik de vorige keer ook gezegd. Maar het grootste wonder is dat hij zo klein werd. Ik begrijp het niet. Ik begrijp niet dat hij zichzelf kon verkleinen. Hij die groot was, boven alles, de schepper, de onderhouder van alle dingen, die alle dingen droeg door het woord van zijn kracht. Hij is klein geworden en in de moederschoot van Maria gegaan. Dat is verkleinen. Dat is niet jezelf promoten, maar jezelf miniem maken. Enorm klein. Kleiner kan niet. Een vruchtje in een baarmoeder. En dat is Jahwe zelf. De Heer Jezus is Jahwe zelf. En alles wat in de schepping terug te vinden is, Genesis 1 en verder, heeft te maken met die enorme, enorme kracht, die enorme majesteit van Jahwe zelf, van de Heere zelf. En als Israël zegt, de Heere God, ja, die is één. Hem moeten we gehoorzamen. Dat is een soort spreuk geworden die ze heel vaak citeren uit Deuteronomium 6. En terecht, dat is een hele mooie tekst. Maar u dan? Wie denkt u dat de Heer Jezus is? Wat denkt u van de Christus? Dat is een boek ooit verschenen. Wat denkt u van de Christus? Wat denkt u wie hij is? Nou, hij is de spruit. Hij is uitgesproten. Hij is door God uitgezonden. Gestuurd. Hier op aarde gekomen. Maar hij is Yahweh zelf. Ja, dat wordt moeilijk. Natuurlijk is daar kritiek op. Ja, het was gewoon de vreemdeling in Galilea en dit. En al die dingen. Hij was ook onder ons. Hij was heel gewoon. En, nou, ze gaan nu zover dat hij ook best gezondigd zou hebben. En dat hij best dit en best zus gedaan zou hebben. Vergeet het alsjeblieft. Hij is Yahweh zelf. En hij is de koning der koningen. En hij is de knecht van de Heren. En hij is de priester van God de Allerhoogste. Hij heeft alle kronen en alle eer en alle glorie en alles komt op hem terecht. Dat is de Heer en dat is jouw verlosser, dat is jouw redder. Dat is die voor jou aan het kruis zijn leven gaf. En het wordt tijd dat je misschien hem ziet staan als dat lam dat geslacht is. Dat is het kruis, dat is alles wat met het kruis te maken heeft. Maar dan ga je gelijk een loflied uitbreken met velen om hem te eren en om hem te prijzen. Maar je gaat de Vader aanbidden en de Vader... Dit is te groot, want we zien u terug. En we zien Yahweh terug. We zien eigenlijk alles terug. Dus die uitdrukking, de spruit, 4 keer. Nou, als ik zo pas zei dat de priester terug te vinden is in het Lucas-evangelie... en de knecht terug te vinden is in het Marcus-evangelie... en de koning terug te vinden is in het Matthäus-evangelie... dan is de Heer Jezus, die Yahweh zelf is, terug te vinden in het Johannes-evangelie. U kunt de klok erop bijzetten en dat is geen... logica, maar dat is zo super. En zo begint dat ook. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Het Johannes Evangelie. U hebt nu 4 knechten, 4 keer spruit, terug in het Nieuwe Testament. Op volgorde. En u mag ervan genieten. En als u deze sleutel gebruikt bij het lezen van deze evangelie, dan wordt u blij. Dan gaat u de Heer bedanken en gaat u de Heer Jezus groot maken. En dan gaat u de Vader aanbidden voor dit schitterende schouwspel. Onvoorstelbaar mooi en heerlijk. We prijzen God daarvoor. Vader, dank u wel dat u ons hier ziet. Dat u ons ook ziet als we thuis meekijken of later meekijken. Ik wil u zo bidden dat dit ook overkomt, dat het hart gaat vullen... En dat de Heilige Geest in ons zo gaat werken dat we u bedanken, Vader. U eren door u te huldigen, door u te zeggen, uw Zoon is geweldig. Uw Zoon is de enige, uw Zoon is de spruit die uit zijn woonplaats kwam. We willen u danken, Vader, dat de Heer Jezus uit het huis van de Vader gekomen is... en deze dingen op aarde heeft laten zien. En we zouden nog veel meer van hem willen zien. Nog veel meer van hem willen ontdekken. Om u te huldigen, Vader. U te aanbidden. Maar ook om de Heer Jezus te danken en te eren... voor wat er is gebeurd op het kruis. En voor wat er nog bijgekomen is. We willen ook bidden dat velen nog met ons gaan danken en eren... voor het geweldige werk. We danken u voor de Heer Jezus, de spruit... die u liet uitspruiten, maar die ook Yahweh zelf was. Eigenlijk te veel, te hoog misschien voor ons, maar we willen het toch uitspreken. We prijzen u en danken u voor deze avond. In de naam van de Heer Jezus. Amen.